Een heel goede avond allemaal. Ik vind het echt een voorrecht om vanavond hier te zijn. En ik weet dat God het verlangen heeft om ons vanavond aan te raken, om vanavond met ons te gaan praten. En we hebben zo'n verlangen naar Gods Pinkstergeest. En dat Hij vanavond hier zal neerdalen. En dat Hij met ons kan praten. En dat wij met Hem kunnen praten. En dat wij samen in die tegenwoordigheid van de Heere kunnen zijn. Volheid samen mogen genieten. Dat is echt mijn verlangen voor vanavond. En nu is de vraag vanavond, ben jij voorbereid op de eeuwigheid? Vandaag liep ik door de Sint-Jan in Gouda. En ik liep daar over bijna 2200 graven. En dat waren stuk voor stuk mensen van stand. Die zijn daar neergelegd. Die hadden veel geld, die hadden veel titels. Die hadden veel roem en eer behaald in het leven. En die moesten sterven. En die zijn daar neergelegd in de kerk. En ze wilden daar begraven worden. En ze zijn er neergelegd. En toen ik daar vandaag zo overheen liep. Toen dacht ik van over 100 jaar zijn wij er ook niet meer. Over 100 jaar liggen wij tussen 6 plankjes allemaal. En zijn we opgevreten door de wormen. En waar zijn we dan? Dat klinkt heel luguber, maar het is wel waar. Het lichaam moet sterven straks. En waar is dan onze ziel? Is die veilig in Jezus' armen? Of liggen we toch nog onder de toorn van God vanavond? De Heere die zegt vanavond dat als wij vanavond niet in Hem geloven, dan rust de toorn van God op ons. En worden we niet veroordeeld, maar zijn we veroordeeld. Nu hebben we vanavond een boodschap voor 2 soorten mensen. Een boodschap voor mensen die niet in Jezus geloven. En voor hen ligt daar de noodzaak dat hun leven in orde komt met Jezus Christus. En dat ze gered worden vanavond door het bloed van het lam. Het bloed van Jezus is vanavond beschikbaar. En ik ga altijd met vreugde uit omdat ik weet dat de kracht van Jezus bloed krachtiger is dan de meest verstokte zondaar. Hem of haar die het meest diep is weggezonken in zonde. Hij kan hem of haar vanavond vrijzetten in de naam van Jezus. En ook hen die misschien wel in de Heer Jezus geloven. Maar die moeten zeggen vanavond, ik ben zo lauw geworden. Ik weet straks, dat zal de hemel de plaats zijn waar Christus is, alles en in allen. Waar de hemelse heerlijkheid zal zijn. Waar een absolute volmaaktheid is, een schoonheid en glans. Omdat Jezus daar is, alles en in allen. Maar hier op aarde, als voorbereiding op dat betere wat komen gaat, ben ik nog maar lauw. En ben ik geen leesbare brief van Christus. Heb ik niet de volheid van de Heilige Geest in mijn leven. En ik heb maar 1 ding vanavond nodig om het vuur van de Geest vanavond vanuit de hemel te ontvangen. Om krachtig te worden in Hem. Om een verschil te kunnen maken hier in Kampen en omgeving. Om deze natie te kunnen bewegen. Omdat God mensen zoekt die voor Hem in de bres zullen staan. Zoals je kunt lezen in Ezechiël 22 vers 30. De Heere die zocht een man in het volk om voor Hem in de bres te staan. Maar Hij vond er geen. En daarom zond Hij zijn gramschap uit over het volk. God verlangt ernaar dat er christenen komen die in de volheid van zijn geest gaan staan. En die het evangelie bij mensen brengen. Nu vanavond hopen we na te denken over Psalm 1. En het is ons voorgelezen. En misschien is het goed om dat er vanavond weer opnieuw bij te pakken. Ik heb het verlangen, ook naar een drukke dag, om vanavond hier in alle rust met jullie te praten. De Heere die zegt in het boek van de psalmen, daar in de eerste psalm, dat er 2 soorten mensen zijn. En je kunt dat lezen in het 6e vers. Er zijn rechtvaardigen en er zijn goddelozen. En de rechtvaardigen, dat zijn die mensen die gered zijn door Jezus bloed, door het eenvoudige vertrouwen in Hem. En de goddelozen, dat zijn hen die nog liggen onder het oordeel. Die moeten sterven en de enige plaats waar zij vanavond zouden thuishoren is de hel. Maar Jezus heeft, ondanks onze zonde en die liefdevolle relatie vanuit het paradijs die wij verbroken hebben, zijn Zoon gegeven. En dat evangelie mag vanavond uitgaan. Nu, wat is het verschil tussen een rechtvaardig en een goddeloos? Ik heb dat genoemd. Maar wat maakt nu het verschil in het leven tussen een rechtvaardig en een goddeloze? De gesteldheid van het hart. De wedergeboorte is datgene wat het verschil maakt tussen een goddeloze en iemand die door Jezus bloed is gered. Die een gelovig is, die heilig is in Christus Jezus. En de Heere die zegt dat wie in hem is, die is een nieuw schepsel geworden. Zie, het oude is voorbij gegaan en alles is nieuw geworden. En dat is de wedergeboorte. De intenties, de diepste verlangens van het hart zijn omgebogen. En er is een verlangen ontstaan om te leven tot eer van hem. Om te leven als een welgevallig offer voor koning Jezus. En om de zonde te vluchten. Al val ik 1000 keer per dag in zonde. Er is en blijft op de bodem van mijn hart een verlangen om te staan voor hem. En om heilig, rein, onberispelijk voor hem te leven. De kracht van de wedergeboorte is zo machtig dat we niet meer van nature leven. Nee, maar dat wij in Christus zijn ingelijfd. En soms zeggen mensen wel, ah John, dat doet een mens van nature niet. Een gelovige leeft niet van nature. Hij hoort bij Christus, hij hoort bij hem. Hij is een totaal nieuwe schepping. En hoe kunnen we dat vanavond duiden? Stel voor dat ik hier naar een stal ga, hier ergens in de buurt van IJsselmuiden, en ik trek daar een varken uit de stal en ik neem hem mee naar een modderpoel en ik zet het varken erin. Het beest vindt het heerlijk. En wat doe ik dan vervolgens? Ik pak dat varken, die pak ik uit die modderpoel en die neem ik mee naar de schuur en ik haal er een hoge drukspuit overheen. En hij is weer mooi roze. Het eerste wat dat beest doet is weer terugrennen naar die modderpoel. Want hij houdt van modder. Hij wil vies zijn. En stel nu voor dat ik in diezelfde modderpoel een kat meeneem en ik dompel hem daar in de modder. En op het ogenblik dat ik hem weer boven de modder uithaal, dan is het eerste wat hij doet naar de hooiberg en hij likt zich weer helemaal schoon. Want de kat wil schoon zijn. En dat is de verandering in de wedergeboorte. Een ongelovige die houdt ervan om te zondigen. Een gelovige niet. Die denkt nooit 's morgens vroeg. Zo, en vandaag ga ik eens even lekker zondigen. Een gelovige die verlangt ernaar om te leven tot eer van hem. En dat is een verandering. Ik wil je daar vanavond mee bemoedigen. En je zegt misschien, ja maar John, ik ben vanavond niet zo heilig. En ik kan niet bij de Heer Jezus uitkomen. Is daar een verlangen op de bodem van je hart om te leven tot eer van hem? Dat is een toetssteen voor waar geloof. Al gaat het 100 keer mis. Een nieuw schepsel. Ik leef niet meer van nature. En die schepping, ja, dat is iets bovennatuurlijks. Dat is iets wat God doet. Iets scheppen is onmogelijk voor een mens. En want wij kunnen niet uit niets iets scheppen, maar dat kan Gods geest wel. Er is wedergeboorte nodig. En dat komt van Gods geest. En waar gebeurt er iets? Op de plaats waar het evangelie van Jezus Christus klinkt. Daar gebeurt er iets. Want God die zegt dat het evangelie van Jezus Christus een kracht Gods is tot behoud. Romeinen 1 vers 16. Ik ga altijd met veel vreugde uit, ik zei het al, om het evangelie te brengen, omdat het de meest hardnekkige zondaar kan verslaan en vanavond in zijn hart kan treffen. En ik verlang ernaar dat er vanavond pijlen komen uit de hemel en hier mensen tot nieuw leven zou wekken. Wie is die persoon eigenlijk? Het evangelie, een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. Nou, wie is die persoon? Dat is de mens die zegt, Vader, ik zie in mijzelf alleen maar vuilheid en verdorvenheid en er is niets in mij wat zoekt naar u. Maar Vader, ik strek me uit naar iets buiten mezelf op Golgotha. Is het gebeurd? En ik zie het, Vader, dat u daar verzoening hebt gedaan, ook voor mijn zonde. Vader, ik zie dat er niets in mij is om tot u op te klimmen, maar ik dank u dat u voor mij hier naar de aarde bent gekomen. Jezus stierf. En niet zomaar, niet alleen voor onze zonde, maar voor de zonde van de gehele wereld. Jezus daalde zelfs neer tot in de hel om vrijspraak te kunnen geven. Jezus. De mens zou verpulverd moeten worden onder de toorn van God, maar Jezus droeg hem. Jezus daalde neer. Hij kroop als een worm door de hof van Gethsemane om ons tot een koningskind te kunnen verheffen. Jezus stierf. Hij kwam neer op de aarde om zondaren te redden. En het bloed van Golgotha is nooit één druppel verminderd. Het is vanavond beschikbaar. Jezus bloed is beschikbaar. De wereld bestaat nog en Gods werk is nog niet af. En nu zijn er heel veel mensen die zeggen van, ja, je moet het eerst wel voelen en ervaren. Er is een religie in Nederland die heel veel de nadruk legt op de gevoelens, gestalten en bevindingen van de mens. Maar de Bijbel die zegt dat ons hart arglistig is en daarbij ons gevoel. En wat wij vanavond voelen, dat is morgenochtend weer weg. En dan zeggen we misschien, oh, het was zeker niet waar. Ik heb Jezus zomaar aangenomen, een Jezus van 5 letters, een papieren letters. U kent het misschien wel. Maar Jezus heeft vanavond het verlangen. Al zijn er 25 stappen en standen om tot Jezus te gaan. Iedere stand vanavond is Jezus. Want Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Jezus is de deur. De enige weg om binnen te komen. De enige weg om vanavond gered te worden. En dat dan vanavond een zondaar mag zeggen, Vader, ik heb hier helemaal niets in mijn handen, maar ik strek me uit naar iets buiten mezelf. Ik ga aan de zijlijn van het leven staan. En ik kijk eenvoudig naar u. En je kent vanavond die geschiedenis, en daar in die woestijn, en dat daar miljoenen slangen misschien wel kwamen, en die beten al die mensen, en ze waren vergiftigd. En ze zouden sterven. En toen richtte Mozes daar de slang op in de woestijn, en hij zei, zie op de slang. En je zult genezen worden. En op het ogenblik dat daar een Israëliet keek op de slang, werd hij volkomen genezen. Johannes 3. Alzo is de Zoon des Mensen verhoogd. Dus vanavond staat de kruispaal hier in Kampen. De kruispaal van Golgotha is opgericht. En vanavond is één blik op Jezus genoeg voor je zaligheid. Gegarandeerd. Jezus zegt, zie op mij. Wie tot mij komt, zal nimmer meer hongeren en dorsten. Wie tot mij komt, niet die komt tot een dogma of een religie. Of een mp3-speler vol met opwekkingsmuziek. Maar die tot mij komt, die tot Jezus komt, zal nimmer meer hongeren en dorsten. In hem is de volle verzadiging. Heel lang heb ik gedacht dat ik de volle verzadiging zou kunnen vinden in het behalen van titels, van papieren en van geld. Maar het is niet waar. Want je zult er straks het graf mee ingaan en niemand denkt over 1000 jaar meer aan ons. Niemand. Hoe vaak denk jij aan Salomo? Nou, dat denk je alleen aan als je hem toevallig eens een keer leest in de Bijbel. Een groot en machtig man, vol wijsheid, alle schatten tot zijn beschikking. Niemand denkt meer aan hem. Ons lichaam gaat straks het graf in. Maar onze ziel heeft een bestemming. Zijn we voorbereid voor de eeuwigheid? Zijn we klaar om Jezus Christus straks zonder schrik en beven recht in de ogen te kunnen kijken? En om te zeggen, Vader, ik dank u wel dat u mij hebt vrijgekocht. En dat u mij op aarde geen knecht meer noemde, maar een vriend. En dat ik tot u mag zeggen, Abba, Vader. Zijn we voorbereid voor de eeuwigheid? Zijn we klaar? Wie is die persoon die vanavond een blik werpt op Golgotha, een blik op Jezus? Kom tot hem. Wie is die persoon, wie zal die worden? Een rechtvaardige. Het woord van God zegt dat daar een rechtvaardiging van de goddeloze is. En dat betekent dat iedere zondaar bij hem kan komen zoals hij is. En we hoeven ons niet eerst op te knappen om meer aanvaardbaar te zijn voor God of om heiliger te worden. Maar hij daalde naar de aarde en hij zegt, ik heb voor zondaren, heb ik geleden. En mijn bloed is beschikbaar, kom tot mij. En die zal hij niet uitwerpen. Die wordt een rechtvaardige. Hij wordt verenigd met Christus. Waartoe? Nou, dat staat in Efeze 2 vers 10. Want wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus tot goede werken welke God voorbereid heeft. Opdat wij in dezelfde zouden wandelen. En die mens die noemt Psalm 1 vers 1 wel gelukzalig. Hij is werkelijk gelukkig. En waarom is die rechtvaardige wel gelukzalig? Omdat God hem beregent met genade. Omdat God de sluizen van de hemel voor hem opent. En zijn zegen doet neerdalen. En dat betekent niet in de zin dat alles voorspoedig zal gaan. Hier op aarde in het leven, vaak in tegendeel zelfs. Maar dat die man of vrouw, die jongen of dat meisje mag zeggen, Vader, door alles heen wat er misgaat hier op aarde. En door alles heen wat ik niet begrijp. Ik weet één ding, dat u een beter plan hebt met mijn leven. En dat alles wat mij overkomt hier op aarde een beter doel dient, een beter plan. Ik vertrouw op u. Het gaat om u. Ik vertrouw erop dat u met mij een pad gaat. Jezus heeft hem lief, de rechtvaardige. En hij doet geen dingen om hem pijn te doen, maar altijd om dichter te komen naar zijn doel. Heel veel dingen in dit leven, die kunnen ons uitdrijven naar Christus. Zodat wij in die liefdevolle vader- en kindverhouding komen. In die gemeenschap met hem. Intieme liefde. Schuilen onder de vleugels van Jezus. Omdat ik mag leven uit genade. Omdat hij het is die voor mij zorgt. Omdat hij het is die over mij waakt. In de psalmen staat, zijn koningschap heerst over alles. Vertrouw op hem, al is het moeilijk. Zie op hem. Hij houdt van je. Hij heeft het verlangen, zegt de Bijbel, om gemeenschap met je te hebben, opdat je blijdschap volkomen zij. Leef in gemeenschap met hem. En verheug je erin. En deze welgelukzalige man, die wordt ons in Psalm 1 tot een voorbeeld gesteld. In vers 1 lezen we, welgelukzalig is de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, nog staat op de weg der zondaren, nog zit in het gestoelte van de spotters. Nou vers 2, maar zijn lust is in des Heren wet. Je zou kunnen zeggen nu, 2009, in de instructie van God. In datgene wat God aan ons schenkt en met ons meedeelt. En aan ons meedeelt. Om daaruit te leven. Maar zijn lust is in des Heren wet. En hij overdenkt zijn wet dag en nacht. En wat is dan het gevolg? Want hij zal zijn als een boom. Geplant aan waterbeken die zijn vrucht geeft op zijn tijd. En welks blad niet afvalt. En al wat hij doet zal wel gelukken. Een vruchtgevende boom. Een boom draagt vrucht. Een boom draagt geen vrucht voor zichzelf. Een boom draagt vrucht voor anderen. Om een levend lidmaat van Gods gemeente te mogen zijn, als een rank in de wijnstok om andere mensen te mogen dienen. Heel vaak willen we zelf de wijnstok zijn. En willen we zelf goede werken gaan doen, maar Jezus zegt, word nu eens eenvoudig een rank in mij de wijnstok. Rust in mij. Overdenk wie je bent in Christus. En leef. Leef uit mij. God heeft het verlangen om een vruchtgevende boom van ons te maken. En onze vruchten zijn dus niet in de eerste plaats gegeven voor onze eigen geestelijke welvaart. Maar die zijn gegeven voor de wereld die sterft. Om uit te gaan in deze wereld. Om te mogen leven tot eer van hem. Het gaat om hem. Een leesbare brief van Christus. Zijn wij, gelovigen, een brief van Christus? Ben ik een licht van de wereld? En kunnen andere mensen in mij zien dat waar ik ook kom, dat er iets van de liefde van Christus in mij is. Is daar Christus? In Matteüs 10 vers 40 lees ik een wonderlijk woord. Wie u ontvangt, ontvangt mij. En dat betekent, broeder of zuster, dat als jij vanavond in huis stapt, of maandag in de supermarkt, of op een station, dan ontvangen zij Jezus. Wie jou ontvangt, ontvangt Jezus. En daar zijn wij verantwoordelijk voor. Om een leesbare brief van hem te zijn, om geen vlek te werpen op het lichaam van Christus. Om juist door liefde ook andere mensen te winnen voor koning Jezus. Een leesbare brief, misschien worstel je daar vanavond wel mee. Heb je niet zoveel vrijmoedigheid in hem? Heb je niet zoveel vreugde en blijdschap in de Here? En voel je je krachteloos? En voel je je zo vaak verslagen door de zonde? Nou, ik wil je vanavond weer bemoedigen, het zesde vers. De Here kent de weg van de rechtvaardigen. Dat is zo wonderlijk. En het hoeft vanavond geen angst op te wekken. Nee, we mogen vanavond weten dat de Heer Jezus Christus onze verlangens en onze intenties diep in zijn hart, in ons hart kent. Hij weet waarom wij leven op aarde. Hij weet hoe wij hier in de wereld staan en met welk verlangen wij uitgaan. Hij kent ook onze onvrijmoedigheid. Hij kent ook onze last die we dragen en die we misschien niet zo makkelijk kunnen uiten. Hij kent ons. Hij kent onze diepste geheimen en niets is voor hem verborgen. En wat we nooit zouden durven uitspreken naar de buitenwereld, is bekend bij God. Hij kent je. Zijn liefde rust op jou. Hij weet wie je bent. De Heere kent de weg van de rechtvaardige. En toch door alles heen, die belofte van vers 3. Hij zal zijn als een boom. Een gelovig is per definitie een boom. Een vruchtgevende boom. En de Bijbel die zegt, de een die geeft 10-voudig vrucht en de ander 30-voudig en de ander 100-voudig. Maar hij zal vrucht geven. Misschien verlang je vanavond als gelovige naar meer. Ik wil daar vanavond ook bij stilstaan. Ook juist als voorbereiding op de eeuwigheid. Een verlangen naar meer, want ik geloof echt dat er vanavond meer is te verkrijgen dan dat we reeds hebben. Er is altijd een vollere volheid bij Christus te verkrijgen en een diepere heerlijkheid, een werk van zijn geest in ons leven. En dat heeft alles vanavond met het geestvervulde leven te maken. Het leven in de volheid van Christus. Zonder de volheid van de geest in ons leven zal ons leven ondermaat zijn. In die zin dat we geen gebruik maken van de beloften die onder het nieuwe verbond aan ons zijn gegeven. Jezus die verlangt ernaar dat wij van heerlijkheid tot heerlijkheid steeds zullen voortgaan. 2 Korinthe 3 vers 18. En dat wij voort zullen gaan van het ene stadium van heerlijkheid naar een volgend stadium van heerlijkheid. En hij heeft een plan met ons leven, Romeinen 8, dat wij het evenbeeld van zijn zoon gelijkvormig zouden worden. Dat wij steeds meer zouden worden als Jezus. En Mozes die heeft daar zoveel wonderlijke dingen met God meegemaakt. En hij kwam daar van die berg af en hij moest een deksel op zijn aangezicht leggen op een gegeven moment. Opdat het volk niet zou zien dat zijn heerlijkheid van zijn aangezicht aan het verdwijnen was. Maar zegt dan de schrijver van 2 Korinthe. Het is het oude verbond dat is voorbij gegaan. Jezus Christus is als middelaar tussen getreden. En daar is een volheid van de geest. Ja, zelfs in die mate. En dat er staat in 2 Korinthe 3 vers 17. Waar de geest des Heren is, al daar is vrijheid. En dat we met onbedekt aangezicht, dus zonder deksel, als door de geest bewerkt, van heerlijkheid tot heerlijkheid steeds zullen voortgaan. Dat er steeds vollere verrukking in Christus komt. Een steeds vollere vreugde en diepte in hem. Omdat hij God is, omdat hij leeft, omdat zijn Pinkstergeest is uitgestort. Omdat Paulus zegt in Efeze 5 vers 18, wordt dan voortdurend vervuld met zijn geest. En dat zal ons vrijmoedigheid scheppen. Dat zal van onze leesbare brieven maken. En dan zullen alle fouten, die zullen steeds meer worden uitgewist. En zullen we steeds verder mogen uitstrekken naar de volmaaktheid. En ook steeds meer worden inderdaad als Jezus. En vrijkomen van iedere bewuste en concrete zonde. God heeft een plan met ons leven. Dat is misschien wat hoog vanavond. En daarom heb ik een paar vragen vanavond. Ik heb 7 vragen. En deze vragen die stel ik heel vaak aan, aan mezelf. Als ik 's avonds thuis zit of aan het eind van de week, dan stel ik zomaar een aantal vragen aan mezelf. Dat doe ik continu. En deze vragen die hebben mij geholpen om de Heer ook dieper te leren kennen. Om het geestvervulde leven binnen te gaan. En de eerste vraag is deze. Begaan we enige bewuste zonde in ons leven? Enige bewuste zonde. Houden we nog een zonde aan de hand? In Psalm 66 vers 18 daar staat. Had ik naar ongerechtigheid met mijn hart gezien. De Heere zou niet gehoord hebben. En nog aangrijpender. Jacobus 4 vers 3. Gij bidt. En gij ontvangt niet. Omdat gij kwalijk bidt. Opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt. Dus we kunnen zelfs bidden en bidden en bidden en toch niet ontvangen als we 1 kleine zonde aan de hand houden en niet bereid zijn om daar vanavond mee te breken, radicaal. De Heere die zegt, uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen uw lieden en tussen uw God en uw zonden verbergen het aangezicht van uw lieden dat hij niet hoort. De zonde maakt scheiding. Heel veel christenen zeggen van, ja goed, je kunt toch ook niet, je bent een mens van vlees en bloed, het is toch logisch dat je zondigt. Maar goed, aan de andere kant, de hemel lijkt wel van koper, ik kom er niet doorheen. Hoe vaak moet de Heere niet zeggen, over de kerken van Nederland, mijn oor is niet doof geworden. Of mijn arm is niet verkort. Maar het zijn uw ongerechtigheid die de scheiding maken. Dus de hemel is niet van koper, u bent van koper. En God zegt, bekeer je daarvan. En ik zal naar je horen. De belangrijkste oorzaak dat in veel mensenlevens en in veel kerken geen opwekking is, is dat heel veel mensen denken dat ze voor 90% kunnen leven voor Jezus en voor 10% voor de wereld. Ze lijden zo vaak aan geestelijke schizofrenie. Een schizofreen is iemand die continu wisselt van identiteit. Die maandag een andere identiteit heeft als bijvoorbeeld woensdag. Zo ook heel veel christenen, die zijn op zondag compleet anders dan op woensdag. En terwijl God zegt, stop prostitutie met de duivel. Je bent een huwelijkscontract aangegaan met mij. En ik verlang ernaar dat je heilig en onberispelijk voor mij zult leven. Stop de hoererij. Leef voor mij als een welgevallig offer. Leef rein en heilig. Ik heb het verlangen om jou te bezoeken, maar ik kan het niet, omdat je in zonde leeft. Kerk van Nederland, ik wil u bezoeken. Ik wil de volheid van mijn geest in u uitstorten. Maar ik kan het niet, omdat u er zelf tussen staat. Met al uw bevinding, gestalte en gevoelens. Rechtsremonstrans. Het draait allemaal om de mens. Waarom? Waarom moet het soms om de mens gaan draaien? Is dat trots, hoogmoed? En dat kan op allerlei mogelijke manieren om de mens in het middelpunt te zetten. Maar het gaat om hem. Jezus zegt, zie op mij. Ik vind het zo aangrijpend wat ik van de week las in 2 Thessalonicenzen. Dat de liefde voor de waarheid niet is aangenomen. En dat God daarom een krachtige dwaling zou zenden. Ja, zelfs zo erg dat zij de waarheid niet meer konden geloven. Er kan een dwaling komen in een kerk die zo sterk wordt dat zelfs God zegt, u wilt de liefde voor de waarheid niet aannemen? Oké, dan zend ik u een krachtige dwaling. Ja, zelfs zo erg dat mensen niet meer de waarheid kunnen geloven en zullen vervallen in ongerechtigheid, staat er ook nog bij. God zegt tegen iedereen, bekeer je, want ik verlang ernaar om mijn geest uit te storten. En wat is het geheim om zonde op te geven? Nee, niet zelf strijden, maar leven in de gemeenschap met de Heer. De sleutel is leven in die intieme, liefdevolle Een vader- en kindverhouding met Jezus. Om te mogen genieten van Hem. Om in zijn nabijheid te zijn. Door woord en gebed. Door broeders en zusters op te zoeken. En met hen te praten over de dingen van de Heer. En wanneer wij zijn in een heilige atmosfeer. Is daar geen lust tot zondigen. En misschien ken je die situaties wel. Een conferentie waar je dan soms 3 dagen bent. En dat zelfs een verzoeking verdwijnen kan. Nu zeg ik vanavond niet dat er daar geen verzoeking zal zijn en strijd. Maar het geheim om tegen een verzoeking nee te kunnen zeggen. En het geheim om zonde te kunnen overwinnen. Is leven in de gemeenschap met Jezus. Stoppen met proberen en opzien naar Hem. En God heeft dat verlangen. Om met ons gemeenschap te hebben. Het is zo belangrijk om vanavond ook te beseffen als we gelovigen zijn. Dat de Heilige Geest in ons woont. Hij woont in ons en dat betekent dat Hij altijd met ons meegaat. En dat Hij in ons is. En waar we ook gaan, Hij gaat met ons. En wat ik ook doe, Hij ziet wat ik doe. En voor de buitenwereld kan ik nog zo vroom lijken, maar Hij ziet wat ik doe op mijn slaapkamer als ik alleen ben. Hij ziet het. Zijn geest woont in mij. En dat geeft ook vrijmoedigheid. Want als je dan in de trein mag zijn, en je zit met angst en beven, o Vader, hoe kan ik nu uw woord verkondigen, hier in deze coupé terwijl het zo druk is. Oh, dan geeft dat zoveel vreugde om te mogen zien. En te mogen belijden. O Vader, uw geest woont in mij. Ik ga niet alleen. U draagt me. En u geeft ook de woorden om te spreken. Vader, ik leg ook mijn leven, ook nu, in uw hand. Vader, gebruikt u maar. Hoe deed de priester dat in de oud-testamentische tempeldienst? Hij kwam in algehele overgave aan Jezus. Hoe beeldde hij dat uit? Hij smeerde bloed aan zijn rechter oorlel, aan zijn rechter duim en zijn rechter grote teen. O Vader, als u met me spreken wilt, dan ben ik bereid om te luisteren. Heer, zegt u maar of daar een schadelijke weg is in mijn leven. Heer, maakt u het maar voor me duidelijk. Heer, zodat ik het kan opruimen voor u. En Vader, deze handen, het zijn niet mijn handen, het zijn uw handen. Ik geef ze aan u, gebruikt u ze maar. Het zijn uw vingers. En Vader, ik stel ze ook voor u als een offer. Ik besteed ze in uw dienst, ook als ik op de laptop zit. Ik besteed ze aan u, Vader. En mijn voeten. O, wijst u mij de weg en ik zal gaan. Vader. Als u een plan hebt met mijn leven, maakt u duidelijk. Als de Heere vanavond tegen me zegt, John, ga hier vanavond weg en pak je koffer en ga naar Sri Lanka om het evangelie te brengen, dan moet ik vanavond bereid zijn om te zeggen, ja Heere, ik zal gaan. En als we zo komen in die algehele overgave en toewijding aan Hem, oh, dan komt die inwonende geest in ons, die komt tot volle ontplooiing, die komt tot zijn recht. Dan komt de Pinkstergeest in ons in volheid en zal uit ons vloeien. En dan nog een paar korte vragen. Het tweede, leven wij in gehoorzaamheid aan de wil van de Heer? Hebben we de aanspraken verloren op wat dan ook in ons leven? Heren, hier is mijn bankrekening. Als u het wil hebben, neemt u het maar. Ik stel het ter beschikking aan u, Heer, zodat het gebruikt kan worden door u. En niet dat we dus alles moeten weggeven. Nee, maar dat we bereid zijn om als God het vraagt, wij ook bereid zijn om het inderdaad ook te geven. De Heer die zegt in Romeinen 6 door de mond van Paulus, stelt u zelf voor goden als uit de doden levend geworden zijnde. En stelt uw leden goden tot wapenen van de gerechtigheid. Of we kunnen geen geestvervuld leven leiden een verschil maken in onze omgeving als we niet zijn gestorven aan onszelf. En vaak als ik een boodschap breng van hoop, het evangelie van Jezus Christus, dan zeg ik tegen de ongelovigen: zie op hem en leef. En tegen de gelovigen: zie op hem en sterf. En kom dan vervolgens tot leven in de geest. Is hij redder, heer en meester van ons leven? Zijn we gestorven aan al die dingen in ons leven? Oh, dan wordt zijn plan de onze. En komt daar vreugde in ons leven. En dan de derde: besteden we elke dag ook genoeg tijd aan gebed. Een aanhoudende zalving in ons leven, dat kan niet als wij geen gebedsleven met de Heer Jezus hebben. Als wij niet die gebedsgemeenschap met hem beoefenen. Als we in die atmosfeer van gebed zijn, dan zullen die pijlen van de Satan ook afketsen. De mannen die gebruikt werden in het verleden, dat waren mannen van gebed. Maarten Luther, John Knox, Charles Finney en Calvin en Andrew Murray. En waar zij kwamen, kwam God met kracht mee. Hadden ze impact. En ik heb onlangs de biografie van Charles Finney gelezen. Hij bad letterlijk de opwekkingen naar beneden. En overal waar hij kwam, daar daalde God met zijn zegen neer. En stortte zondaar op hun knieën. En namen Jezus Christus aan. Als een redder en verlosser. Hij is gebruikt voor 500.000 zielen. Waarom? Hij was een man van gebed. En daarom wil ik je vanavond echt ook uitnodigen. En ik heb het zelf ooit eens gedaan met heel veel vrucht. Om als je moet zeggen vanavond: ik ben geen man of vrouw van gebed. Om vanavond een nieuw verbond met de Heere te sluiten. Om te zeggen: Vader, ik zal u structureel zoeken. Om uw wil te kunnen verstaan voor mijn leven. Om uw wil te kennen. Om ook meer in die volheid van u te kunnen leven. Om te worden als hem. Vier, onderzoeken wij dagelijks het woord van God nauwkeurig. Om het vervolgens ook te gehoorzamen. Voor David was het woord van God een lamp voor zijn voet. En een licht op zijn pad. En hoe zal de jongeling zijn hart zuiver houden? Hij zal het houden door zijn woord, Psalm 119. Leeft het woord van God in ons hart? Oh, we moeten stoppen naar een geestvervuld leven te zoeken als we niet bereid zijn om het lezen van het woord van God bovenaan ons lijstje te zetten. Om met hem te beginnen. Oh, laat de schrift van Jezus Christus ons eten en drinken zijn. De norm van ons leven. Om zijn wil te kennen. Om steeds meer ook die liefde van Christus te kunnen proeven. Zoals hij tot ons spreekt. Door zijn beloften. En door al zijn lieflijke woorden. Hij spreekt het ons. Jezus verlangt meer naar jou dan dat jij naar hem verlangt. Jezus zoekt naar gemeenschap met jou. Hij kan het zo vaak niet omdat we weglopen, maar hij wil het wel. Hij wil zijn liefde wegschenken. Hij heeft een verlangen om ons te ontmoeten. Liefste dag. Het vijfde: belijden wij Christus in het openbaar? Zijn we als het ware een groep met opgewonden mensen omdat we zijn vrijgekocht door het bloed van Jezus? Onze polsen zijn ontketend en we zijn vrijgezet. Door de kracht van Jezus bloed. En we leven in de vrijheid van hem. We zijn vrij. Als je vanavond gelooft, ben je vrij. En zij die niet in Jezus geloven, hier in de wereld om ons heen, die zijn gebonden. Laat zien dat je vrij bent. Laat zien dat Jezus Christus je deel is. Verheug je in hem. De wereld moet het weten. Oh, misschien zijn we kracht en vuur verloren. Hebben we de eerste liefde Dan zijn we kwijtgeraakt, de gemeenschap met Jezus verloren. Begin weer te praten van Jezus. Begin te praten van Jezus. Begin te praten van Jezus. Doe het. Doe het als daad van overgave. En laten we met ons leven het getuigenis wat we geven niet doorstrepen, maar onderstrepen. Dat mensen kunnen zien, hij is vrijgekocht door Jezus. Hij hoort bij hem. Hij heeft iets wat ik niet heb. En die persoon, die komt in opwekking. En dan komen de mensen vanzelf wel naar hem toe. Omdat ze zien, hij heeft iets wat ik niet heb. Ik verlang daarnaar. De liefde breekt. Als de liefde van Christus door ons heen stroomt, dan breekt dat mensen. En zullen ze komen tot hem. Jezus heeft het verlangen om door ons heen te werken. Hij wil ons gebruiken. Hij wil zijn geest in een rijke mate in ons doen uitstorten. O, maak ze maar jaloers, want we hebben een schat van onschatbare waarde, getuigd ervan. En dan het zesde, geven we mild naarmate God ons zegent. De dingen die we hebben, zijn van God. Het is niet van mij, het is van God. En nu zegt de Heer in zijn woord dat geldzucht de wortel is van alle kwaad. In 1 Timotheüs 6 staat dat. Hieruit volgt dat geld een grote rol speelt in het leven van de mens. En daarom benoem ik dat vanavond. Onze visie op geld zal bepalend zijn voor de conditie van ons christelijke leven. Een prediker zei eens, het vermogen van de mens is het laatste wat tot bekering komt. Psalm 103. Zijn koninkrijk heerst over alles. En dat geldt ook voor ons geld. Ook denken we misschien meer gezegend en welvarend te blijven door alles vast te houden hier in het leven, tenzij het onze eigen welvaart dient. Het is niet waar, want de Heer die zegt, geeft en u zal gegeven worden. Een goede, neergedrukte en geschudde en overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met dezelfde maat waarmee de gijlieden meet, zal u lieden wedergemeten worden. En in Spreuken 11, er is één die uitstrooit, de welke nog meer toegedaan wordt. De zegenende ziel zal vet gemaakt worden en die bevochtigd zal ook zelf een vroege regen worden. O, laten we samen ook denken aan die organisaties die overeenkomstig Gods bevel het evangelie ook brengen aan de uitersten van de aarde. Laten we blijmoedig ook geven aan de Heer. Is jouw geld Gods geld? Ja, je zegt, maar deze centen heb ik verdiend door keihard te werken, John. Of deze paar centen heb ik verdiend met beleggen en weet je wel hoeveel stress ik daarvan heb gehad? De Heer vraagt, maak jouw geld, dat denk je misschien, mijn geld. En geef dan vanavond de aanspraken, zelfs op je geld, op aan hem. En je onwil erbij. Hij betaalde jouw rekening. Ook betaal dan ook voor hem. Het moet, want de wereld sterft. Het evangelie moet uitgaan. En dan de laatste vraag. Doen we iets specifieks voor de Heer? O, we zijn geroepen om te getuigen. Werken we in de wijngaard van de Heer? Het beseft dat wij een roeping hebben waar we ook staan. In een klaslokaal. Of op de benzinepomp. Of op een andere plaats. Nee, we hebben misschien geen bijzondere roeping. Maar we hebben de roeping om uit te gaan. Om het evangelie ook verder te verspreiden. We zijn gered om te dienen. En laten we dan ook onze talenten gebruiken. En niet wachten tot een ander het geestelijke werk oppakt. Want als wij het niet doen, wie doet het dan wel? We moeten uitgaan. Het evangelie moet klinken. En als we dat zullen gaan doen, dan zal God dat ook gaan bevestigen in ons hart. En ons ook zijn volheid steeds meer geven. O, laten we dat leven dat vol is van majesteit en van glorie ook gaan betreden. Het klinkt misschien vanavond wat hoog. Maar het gaat om een paar dingen. Het gaat om overgave aan Jezus. Het gaat erom om te getuigen van Hem. Het gaat erom om te zeggen, Vader, het leven wat U mij gegeven heeft en alles erbij is van U. En dan zal de Heer ons gaan gebruiken. Zijn we klaar voor de eeuwigheid? Zijn we hier als gelovigen een leesbare brief voor Hem? En kan God ons gebruiken als voorbereiding op datgene wat komen gaat? Omdat wij toch niemand kunnen missen in de hemel straks. God wil ons gebruiken, ik zeg het nogmaals. Ongelovige vriend of vriendin vanavond. De eeuwigheid komt eraan. De tijd is kort. Het koninkrijk komt eraan. Weet dat Jezus aanstaande is. Hij komt om straks ons te oordelen. En daarom staat er in de Bijbel, nu is de wel aangename tijd. Nu is de dag van de zaligheid. O, belijd dan je zonden vanavond voor Hem. En neem Hem aan. Jezus die zegt als een kostbare belofte die zijn zonde voor mij belijdt. Die zijn zonde voor mij zou belijden. Ik ben getrouw en rechtvaardig om Hem al de zonden te vergeven en Hem te reinigen van alle ongerechtigheid. Zwij onze knieën buigen voor Hem en doe het. Hij is getrouw en rechtvaardig om jouw zonde te vergeven vanavond. O, word eerlijk voor Hem. Het koninkrijk komt eraan. En weet je wat erin staat? Het tussen dat belijden van je zonde en de vergeving daarvan. De kruispaal op Golgotha. Breng je vuile was bij het kruis vanavond. Doe het. De rechter staat voor de deur. Dan zul je straks misschien staan, op die grote oordeelsdag. En dan staan er aan de andere kant van Jezus, staan daar jouw opa en jouw vriend en je vader. En dan zeg jij misschien, zijn zij zalig geworden? Waren zij dan beter dan ik? Nee, zegt Jezus dan, ze waren niet beter. Nee, dat niet, maar ze hebben wel de vuile was bij mij gebracht. Ga heen naar de eeuwige rampzaligheid. In Jesaja 30 vers 18 er staat die wonderlijke belofte vanavond. En daarom zal de Heere wachten, opdat Hij u genadig zij. Oh, nu moeten we daar niet van maken, wij moeten op de Heere wachten, opdat Hij ons genadig zij. Nee, de Heere die zegt vanavond, en daarom zal de Heere wachten, opdat Hij u genadig zij. Hij wacht op jou. Het enige wat nu nog nodig is, dat is dat kleine stukje verantwoordelijkheid die jij vanavond moet dragen om zalig te worden. Jezus staat aan de deur van je hart. En ik sluit vanavond af met een voorbeeld. Ik heb dat vaker genoemd. Ik ga dat ook hier doen. En dat is een waar gebeurd verhaal. Het is gebeurd in Zuid-Afrika een tijdje geleden. En er zat een meisje in een kerkdienst. En zij werd daar zo aangeraakt door het woord van de Heer, door een eenvoudige prediker zoals ik. En ze kwam thuis. En de Heilige Geest ging met haar aan het werk. Johanna heette ze. En Johanna ging in bed liggen. En ze probeerde te gaan slapen. En de Geest die zei tegen haar, Johanna, maak je leven in orde, want morgen kan het te laat zijn. Johanna wilde niet. Wat deed ze? Dus ze stapte uit bed. Ze pakte een bloknoot en daarbij een pen. En ze schreef op. Over 5 dagen zal ik de Heer Jezus aannemen. Ze stapte weer in bed. En ze probeerde opnieuw te gaan slapen, maar het lukte niet, want de Geest zei, Johanna, maak je leven in orde, want morgen dan kan het te laat zijn. Doe het nu. Johanna deed het niet, ze stapte uit bed en ze schreef eronder, over 3 dagen zal ik Jezus aannemen. En Johanna stapte weer in bed. En de geest die kwam nog krachtiger. Johanna, maak je leven in orde met hem. Want de rechter staat voor de deur. Maak je leven in orde. Johanna deed het niet. Ze stapte uit bed. En ze schreef eronder. Over een dag zal ik Jezus aannemen. En ze stapte opnieuw in bed. Ze wilde gaan slapen. En dat lukte. En de volgende ochtend kwam mijn moeder op haar kamer. En ze liep zo langs dat bureau en er lag dat bloknoot met een pen erbij. En er stond op, over 5 dagen zal ik Jezus aannemen. Over 3 dagen zal ik Jezus aannemen. Over 1 dag zal ik Jezus aannemen. En toen draaide zij zich om naar het bed waar Johanna in lag. En ze wilde Johanna gaan wekken. Ze moest naar school. En ze voelde een ijskoud lijk. Johanna was gestorven. En 5 dagen later op de begrafenis zei moeder met gebroken stem. Johanna was 1 dag te laat voor de hemel. Als je vanavond hem niet kent. Maak het in orde. Jezus biedt zich vanavond aan. In zulke volheid als nooit tevoren. Het is nu of nooit. De hel vlamt. Vlucht je Sodom. Vlucht vanavond in Jezus' armen. En kom thuis. Omhels de zaligmaker. Eenvoudig. Door op hem te vertrouwen. Door heel eenvoudig te zeggen. Vader, ik heb niks. Maar Heere. Ik dank u voor wat u hebt gedaan. Op Golgotha. Zie op hem. En dan zou Jezus vanavond zeggen. Mijn zoon, mijn dochter, je geloof heeft je behouden. Vaarwel. Amen.
Ik denk dat we een hoop hebben gehoord. Ik ben zelf ook wel geraakt door iets, ik weet niet precies wat. En ik stel voor dat we met elkaar...